Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Met Psalm 66 zingen wij het tweede vers. Psalm 66, vers 2. Alt Aardrijk, smeek u neergebogen, het heft de schoonste psalmen aan. En wat er verder volgt. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de brief van de apostel Paulus aan Efeze, daarvan het eerste hoofdstuk en daarvan de eerste 14 versen. Wij herzeggen u Efeze 1, de versen 1 tot en met 14. Nog vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit Psalm 81, vers 12, opent uw mond, en wat er verder volgt.
Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Laten we samen gaan lezen Efeze 1, de eerste 14 versen. Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil Gods, den heiligen die te Efeze zijn, en gelovigen in Christus Jezus. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en den Heer Jezus Christus. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemel in Christus. Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem, voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor Hem in de liefde, die ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen, door Jezus Christus en zichzelf naar het welbehagen van zijn wil. Tot prijs der heerlijkheid zijn genade, door welke Hij ons begenadigd heeft in den geliefde, en welke wij hebben, de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar de rijkdom zijner genade. Met welke Hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid, ons bekendgemaakt hebbende de verborgenheid van zijn wil, naar zijn welbehagen het welk Hij voorgenomen had in zichzelf. Om in de bedeling van de volheid der tijden wederom alles tot één te vergaderen aan Christus, beide wat in de hemel is en wat op de aarde is. In Hem, door welke wij ook een erfdeel geworden zijn, wij, die tevoren verordineerd waren, naar het voornemen desgenen die alle dingen werkt naar de raad van zijn wil. Opdat wij zouden zijn tot prijs zijn heerlijkheid, wij die eerst in Christus gehoopt hebben, en welk ook gij zijt nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie, uw zaligheid, gehoord hebt. En welke gij ook nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met een heilige geest der belofte, die het onderpand is van onze erfenis tot de verkregen verlossing, tot prijs zijn heerlijkheid.
Gemeente, de tekstwoorden waarbij we u vanmiddag met de hulp des Heren nog een ogenblik willen bepalen, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Efeze 1 en daarvan het vijfde vers. Efeze 1 vers 5, waar we Gods woord en onze tekstwoorden voor deze uren aldus lezen, die ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen door Jezus Christus in zichzelf naar het welbehagen van zijn wil. Tot zover. De gemeente, het gaat in deze tekst over de aanneming tot kinderen. De aanneming tot kinderen. En we letten met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats willen we letten op de inhoud daarvan. In de tweede plaats willen we letten op de reden daarvan. En in de derde plaats willen we letten op de prijs daarvan. De aanneming tot kinderen. Onze eerste gedachte, de inhoud daarvan. Het gaat in deze tekst over de aanneming tot kinderen. Wat is dat precies? Wat moeten wij daaronder verstaan? Hoe komt de apostel Paulus daarop? Wat wil hij daarmee zeggen? Dat zijn zo wat vragen die in onze eerste gedachte naar boven komen. Onze tweede gedachte, de reden daarvan. Waarom heeft God mensen tot zijn kinderen aangenomen? Is dat, jongens en meisjes, omdat dat zulke lieve kinderen zijn? Wat staat er in onze tekst, die ons tevoren verordineerd heeft? Dus zij waren er nog niet. Het was niet omdat zij zulke lieve kinderen zijn. En er staat in onze tekst, in zichzelf naar het welbehagen van zijn wil. Dus de Heere heeft dat alleen maar gedaan uit zichzelf. Niet om hen of om iets wat in hen is, maar alleen in zichzelf bewogen. Dat is de reden. En onze derde gedachte, de prijs daarvan. En dat ligt eigenlijk in twee woordjes opgesloten. Jezus Christus. De aanneming tot kinderen kon niet buiten Jezus Christus. Hij moest de prijs betalen. Adoptie is vaak een dure aangelegenheid. Maar deze adoptie heeft onnoemelijk veel gekost. Het kostte God zijn zoon. Hij heeft zijn kinderen geadopteerd door en in Jezus Christus. Gemeente, onze tekstwoorden in deze doopdienst zijn genomen uit de brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Efeze. Alleen dit eerste hoofdstuk en ook het volgende hoofdstuk staat zo vol met de kern van het werk van God in het hart van mensenkinderen, dat ieder woord eigenlijk waard is om overdacht te worden. In het eerste gedeelte van dit hoofdstuk vinden wij een loflied. En dat loflied dat eindigt ook in een gebed vanaf het 15e vers. En het gaat in dit gedeelte, en daarom past het ook zo heel mooi bij de doopsbediening, het gaat in dit gedeelte over de Heilige Geest, over God de Zoon en over God de Vader, de drie enige God. En de apostel Paulus, gemeente, die schrijft over het verleden en over de toekomst. Hij schrijft wat God de Vader heeft betekend in het verleden en wat hij betekenen zal in de toekomst. Wat God de Zoon heeft betekend in het verleden, wat hij betekenen zal voor de toekomst. Wat de Heilige Geest betekende in het verleden en wat hij betekenen zal voor de toekomst. Dit hoofdstuk heeft zo'n prachtige structuur. God de Vader en het verleden. Dan gaat het, en we zullen dat straks zien in onze tekst, dan gaat het over de verkiezing. Maar dat staat niet los van de toekomst, want er wordt gesproken over de verordinering. Dat wil zeggen de voorbestemming. Die verkiezing zal uitlopen in de toekomst op een bepaalde plaats. Het gaat over God de Zoon, de verlossing die hij werkte in het verleden en de vergeving, maar ook het erfdeel wat in hem vast ligt voor de toekomst. Het gaat over de Heilige Geest, die als een zegel gezet werd in het verleden, maar die ook het onderpand is van de zaligheid voor de toekomst. En al deze dingen liggen in het wezen van de heilige doop. Dat werd betekend en verzegeld in de doopsbediening, het werk van een drie-enige God in het zaligen van zondaren. In onze tekst vanmiddag gaat het over de aanneming tot kinderen. En met een ander woord gezegd, jongens en meisjes, is dat adoptie. Een kind adopteren, dat is een kind aannemen tot je eigen kind. We hebben daar ook een Bijbels voorbeeld van, om zomaar één voorbeeld te noemen. Ik denk aan Mozes. Het ging over hem in de doopzitting. Mozes werd door de dochter van Farao tot een zoon geadopteerd. En vanwege die adoptie was hij ook een kroonprins. Dat bracht heel veel voorrechten met zich mee. Voor adoptie moet je heel veel over hebben. Dat weten de mensen onder ons die een adoptieprocedure achter de rug hebben. En in de adoptie gaat het niet zozeer over het kind wat geadopteerd wordt, maar het woord adoptie, dat ziet eigenlijk meer op juridische zaken. Op afspraken die vastliggen in het recht. Het gaat bij adoptie niet zozeer over het karakter van het kind. Wij als ouders weten dat niet eens. Als we een kind adopteren wat het karakter is van dat kind, dat weten wij ook niet van onze kinderen die uit onszelf zijn voortgekomen. We weten niet welke natuur, welke aard een kind heeft. Daar gaat het eigenlijk bij dit woord aanneming tot kinderen ook niet zozeer over. Het is maar gelukkig dat dat niet doorslaggevend is. Want als dat de doorslag zou moeten geven, gemeente, dan ging de adoptie van ons in ieder geval niet door. Want wat zou er in ons te vinden zijn wat de Heere aangenaam is? Nee, het is een juridische term. Als Paulus hier spreekt over de aanneming tot kinderen, dan heeft hij het over het Romeinse recht. En in het Romeinse recht waren daar heel duidelijk afspraken over gemaakt. Je had in het Romeinse recht twee vormen van adoptie. Je had een halve adoptie, als ik het zo noemen mag, en je had een volle adoptie. En Paulus heeft het hier over die volle adoptie. En in die volle adoptie werden kinderen tot kinderen aangenomen en konden die kinderen ook een wettig recht laten gelden. Dat ging zo ver dat die geadopteerde kinderen ook gewoon recht hadden op de erfenis. Als waren zij eigen kinderen. Kinderen die ten volle geadopteerd zijn, die worden krachtens het recht aangezien als zijnde eigen kinderen. Dat zijn geen vreemdelingen meer. Dat zijn geen bijwoners meer. Maar dat zijn eigen kinderen. Dat geeft een recht aan die kinderen. Het geeft ook een recht aan de adoptieouders. Dat ligt verankerd in het recht. Zij kunnen zich daarop beroepen. Men kan zo'n geadopteerd kind niet zomaar wegnemen bij de ouders. Nee, zij hebben recht op dat kind. Zij mogen instaan voor de opvoeding van dat kind. Dat was al in het oude Romeinse recht. En zo is het ook vandaag nog. In ons burgerrecht liggen dingen vast. Adoptie is niet in strijd met het recht. En ik mag ook zeggen, adoptie is niet in strijd met het goddelijke recht. Gelukkig niet. Gemeente, in deze tekst gaat het over de adoptie niet van ouders, maar in deze tekst gaat het over de adoptie van God. God de Vader adopteert kinderen. Als we dat een ogenblik tot ons laten inwerken, dan is dat onbevattelijk. God de Vader adopteert kinderen, zodat die kinderen niet meer zijn bijwoners of vreemdelingen, maar echte kinderen van God. Die mogen delen in de volle erfenis. Wat zijn dat gelukkige mensen, jongens en meisjes. Iemand die mag weten een kind van God te zijn. En natuurlijk, dan gaat het niet om de erfenis. De erfenis is niet het belangrijkste. Wat is nou het belangrijkste van de adoptie? Voor adoptieouders en voor een geadopteerd kind. Wat is nou het belangrijkste? Dat de ouders dat kind als kind mogen hebben. En dat zo'n geadopteerd kind die ouders als ouders mag hebben. Het belangrijkste is de omgang van een geadopteerde zoon of dochter met zijn moeder en met zijn vader. Niet de erfenis. Maar die erfenis is eraan verbonden. En zo is het ook met de goddelijke adoptie. Wat is nou het belangrijkste? Wel dat God omgang heeft met zondige mensenkinderen. En dat zondige mensenkinderen omgang mogen hebben met God. Het is ook niet voor niets dat die adoptie in de Bijbel de verschillende keren aan de orde komt. U kunt het vinden in Efeze 1, dat zijn onze tekstwoorden vanmiddag. Maar over die adoptie wordt ook gesproken in Romeinen 8. Over die adoptie wordt ook gesproken in de brief van Paulus aan de Galatiërs, het 4e hoofdstuk. Hier in deze tekst valt eigenlijk de nadruk op de reden waarom adopteert God kinderen. Waarom doet hij dat? Onze tweede gedachte straks. In de Romeinenbrief gaat het over de voorrechten van zo'n adoptie. Dat geadopteerde kinderen niet alleen maar bijwoners zijn, maar ook erfgenamen. En in de brief van de apostel Paulus aan de Galatiërs, daar gaat het over de prijs van de adoptie. Dat de Heere Jezus daarom gekomen is in de volheid des tijds onder de wet. Om de wet te vervullen en de rechten voor de adoptie te verwerven. God adopteert kinderen. Hoe? Hoe word je een kind van God? Wel in de weg van geboorte, in de weg van wedergeboorte, in de weg van een tweede geboorte. Zonder wedergeboorte zal het niet gaan. Zijn we dan niet allemaal kinderen van God? Want God is toch onze schepper? Wij zijn toch uit zijn handen voortgekomen, dan hoeft de Heer ons toch niet weer opnieuw als kinderen aan te nemen. Ach gemeente, wij moeten niet over Genesis 3 heen lezen. Na de schepping van de mens lezen wij dat schrikkelijke hoofdstuk van de zondeval. Jongens en meisjes, wij hebben een andere vader gekregen. Wij zijn bij onze vader weggelopen. Wij hebben een nieuwe vader gekregen en onze vader is de vader der leugenen. De vader der duivelen. Wij zijn geen kinderen van God meer. Dat waren wij in het paradijs. In het formulier werd net ook gesproken over kinderen des torens. Zodat wij in het rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprenging met het water. Gemeente, het doopformulier heeft ervan getuigd dat wij geen kinderen van God meer zijn. Het doopwater predikt ons dat wij te onrein zijn voor Gods koninkrijk. Dat wij gewassen en gereinigd moeten worden van onze zonde, van onze erfzonde en ook van onze dadelijke zonde. En als u de brief van de apostel Paulus aan de Efeziërs wat kent, dan weet u dat die term kinderen des torens ook in het tweede hoofdstuk voorkomt. De apostel Paulus heeft zichzelf ook zo leren kennen. Hij spreekt ook over kinderen der ongehoorzaamheid. Dat is al in Genesis 3 begonnen en dat blijven we ook zonder waarachtige bekering. Dus zullen wij weer een kind van God worden, dan moeten we door de Heere worden aangenomen. En nu zouden we kunnen zeggen dat er tweeërlei vorm is van aanneming bij de Heere. Er is een uitwendige aanneming. En die uitwendige aanneming die geeft niet het recht op de erfenis. En er is een inwendige aanneming. Een uitwendige aanneming, je zou kunnen zeggen dat de Heere het hele Joodse volk tot kinderen heeft aangenomen. De Heere noemt zich ook hun vader. Maar dat geeft nog geen recht op de erfenis. Er zijn tweeërlei kinderen des verbonds. Dat is alleen uitwendig. Maar we lezen ook in de schrift hoe de Heere, ik denk aan die tekst die we zojuist lazen uit het formulier, uit Handelingen 2, hoe de Heere er roept tot het kindschap, zelfs die van verre zijn. En hun komt de belofte toe. En hun kinderen. Dan gaat het, zegt de kanttekenaar, over die inwendige aanneming. En u begrijpt dat laatste, dat is nodig. Het is een voorrecht dat wij tot de kinderen des koninkrijks mogen behoren. En dat de Heere ook vanmiddag een jongetje uit zo ver hier vandaan brengt onder de bediening van het genadeverbond. Maar het echte kindschap dat wortelt niet in het uitwendig afgezonderd worden. Maar dan moeten we in zijn in het genadeverbond, gemeente. En in welke weg worden Gods kinderen nou kind, jongens en meisjes? Je zult zeggen dat is misschien wel heel moeilijk, dominee. Nou, de Heer Jezus heeft dat zo heel eenvoudig verteld. De gelijkenis die jullie allemaal kennen. De gelijkenis van de verloren zoon. De verloren zoon was ook weggelopen thuis. Hij was het helemaal niet meer waard om een zoon genaamd te worden. Hij had ook geen recht meer op de erfenis, want de hele erfenis die had hij verspeeld. De erfenis had hij erdoor gebracht met hoeren en met zondaren. Nou, je zou zeggen, zo'n jongen hoeft nooit meer thuis te komen. Maar weet je, die vader die stond op de uitkijk. Iedere dag weer opnieuw of zijn zoon terugkwam. En toen die zoon terugkwam, toen zei hij niet, vader, ik ben uw kind, dat weet u toch nog wel. En daarom, u kunt mij niet wegsturen, ik heb recht op een kamer, ik heb recht op verzorging, moet u eens kijken hoe ik eruit zie. Jongens en meisjes, is die jongste zoon zo thuisgekomen bij zijn vader? Nee, dat kon ook niet meer, want hij had het zelf ook in zijn hart gezegd. Ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Zo is hij teruggekeerd. Als een zoon die geen zoon meer was, die geen rechten meer had. Als hij een plaatsje zou krijgen onder de huurlingen. En dat waren geen kinderen, dat waren knechten. Maar dan zou het al een wonder zijn. En zo is hij teruggekeerd. Genade. Genadeverbond. Bent u daar verlegen om geworden, gemeente, om genade? In het huisgezin van God, daar worden geen rechthebbende mensen opgenomen. Maar daar worden alleen verloren zondaren aangenomen die geen kinderrecht meer hebben. En die op een kinderdeel niet durven pleiten. Ik ben niet waard om uw zoon genaamd te worden. In die goddelijke adoptie doet de Heere twee dingen. In de eerste plaats, hij verbindt zijn naam aan die kinderen. De Heere Jezus zegt dat in de brief aan Philadelphia, Openbaring 3. Daar zegt de Heere Jezus Christus zelf, ik zal op hen schrijven de naam van mijn God. Ik zal op hen schrijven de naam van mijn God. Zo zullen ze voortaan heten, kinderen van God. De Heere verbindt zijn naam aan hen. En in de tweede plaats, de Heere geeft hen zijn geest. Hebben we het weer over de drie-enige God. Die geest die in Romeinen 8 genoemd wordt, de geest der aanneming tot kinderen. Zonder de Heilige Geest kun je ook geen kind van God worden. Het is de Heilige Geest die het werk van de Heere Jezus toepast. En degene die God aanneemt tot kinderen, die geeft Hij zijn geest. Zodat ze geleid worden door de Heilige Geest. En zo worden ze gesteld onder zijn vaderlijke zorg. Zo krijgen ze toegang tot de voorrechten van het genadeverbond. Zo maakt de Heere hen tot zijn kinderen en erfgenamen. Mede-erfgenamen met de Heere Jezus Christus die de erfenis heeft verdiend. Dus onze eerste gedachte, de inhoud daarvan. Wat is dat nou? De aanneming tot kinderen. Dat wil zeggen dat God verloren zondaren adopteert. Dan gaan we naar onze tweede gedachte, de reden daarvan. Waarom doet de Heere dat nou? Want de Heere heeft toch geen behoefte aan kinderen? De Heere is toch volmaakt? Er staat die ons tevoren verordineerd heeft. Tevoren, wanneer is dat? Dat is voor de schepping van de wereld. Voor de grondlegging van de wereld. Dus die kinderen die zijn er nog niet. Die waren er nog niet. Toen de Heere hen al verordineerd heeft. Wat is dat verordineren? Verordineren wil zeggen voorbestemmen. Dus de Heere had al een toekomst voor ogen. Voordat zij geboren waren. Ze waren er nog niet. Ze waren nog niet geschapen. De zondeval had nog niet plaatsgevonden. Het was alles in de eeuwigheid. Dus waarom heeft de Heere dat nu gedaan? Als wij een kindje adopteren, dan is dat omdat we verlangen naar een kindje. Of het kan zelfs ook zo zijn dat wij een kindje gezien hebben en dat ons hart zo bewogen is dat dat kindje zonder vader of moeder is, of niet de zorg kan krijgen die we zo'n kindje zouden gunnen. Als je een fotootje ziet soms van een kind, dan kan dat allerlei gevoelens in ons losmaken. Zodat je zo'n kindje gaat beminnen. Hoe is dat nou bij de Heere geweest? Wel, de Heere is niet beïnvloed door welk gezicht dan ook. Maar er staat, hij heeft het tevoren gedaan. Hij heeft het, staat hier, in zichzelf gedaan. Alleen om zichzelf. Hij is in zichzelf bewogen geweest. Wat was de reden van die adoptie? Gemeente, eigenlijk kan ik dat niet preken vanmiddag. Want dan zouden wij in Gods hart moeten blikken. Wat is daar nu in zijn vaderhart omgegaan? Wat heeft hem bewogen om zulke kinderen tot kinderen aan te nemen? We hebben ervan gezongen dat zelfs het wederhoorig kroost altijd bij u zou wonen. Jongens en meisjes, de kinderen die de Heere heeft aangenomen, dat zijn niet zulke beste kinderen. Dat heeft de Heere niet gedaan omdat ze zo goed bekend staan. Of omdat ze zo goed hun best gedaan hebben. Maar dat is een wederhoorig kroost. Je zou zeggen, nou, daar heeft de Heere weinig plezier van. En toch heeft hij het willen doen. Waarom? Ik kan het ook niet bevatten. Als je dat probeert te begrijpen, dan staat je verstand stil. De Heere is in zichzelf bewogen geweest. Het is zijn eeuwige barmhartigheid door niemand opgewekt. Er staat naar het welbehagen van zijn wil. Dat is het antwoord. Waarom adopteert God kinderen? Hij doet het om zijn welbehagen. En jongens en meisjes, dan is het alsof ik vanmiddag de engelen hoor zingen in de velden van Efrata. Ere zij God in de hoogste hemelen, vrede op aarde en in de mensen een welbehagen. Daarom. Omdat God een welbehagen heeft in mensen. Dat woord welbehagen, dat heeft eigenlijk twee kanten. Dat ziet op Gods soevereiniteit. En dat ziet op zijn genegenheid. zijn soevereiniteit, hij mag daarover beschikken en zijn genegenheid in de weg van het welbehagen, dan schenkt hij zondaren zijn liefde. In de Engelse Bijbel staat het woordje pleasure. En daar hoor je ons woordje in plezier, jongens en meisjes. Mag ik het zo zeggen met eerbied? Waarom heeft God mensen aangenomen tot zijn kinderen? Omdat hij daar plezier in had. Hij wilde kinderen hebben om die te beminnen. Hij wilde kinderen hebben om die tegen zijn hart te drukken. Hij wilde kinderen hebben om ze zalig te maken. Hij wilde kinderen hebben om ze de hoogste positie te geven, namelijk kinderen Gods genaamd te worden. Dat is de reden. Een onverklaarbare reden. Als mensen een kindje adopteren, gemeente, dan moeten wij maar niet proberen om de reden van zulke ouders te begrijpen. Ze hebben daar hun persoonlijke redenen voor, die een ander misschien wel nooit zal kunnen begrijpen. En zeker als het over deze dingen gaat, wie zal God kunnen begrijpen? Die tevoren de zijnen verordineerd heeft in zichzelf naar het welbehagen van zijn wil. We gaan naar onze derde gedachte, de prijs daarvan. Ik zei het al, adopteren is een kostbare zaak. Dat kost, denk ik, tienduizenden euro's. Dat doe je niet zomaar even, een kind adopteren. Daar moet je wel heel veel voor over hebben. Heel veel procedures doorlopen. Dat kost geld. En deze adoptiegemeente, dat heeft God heel wat gekost. Nee, het heeft hem geen geld gekost, maar het heeft hem zijn eigen zoon gekost. Zou u dat doen? Dat is wat als je een zoon hebt. God had een zoon, een eigen zoon, een natuurlijke zoon. En om nu vreemdelingen te adopteren als zijn eigen kinderen, moest hij zijn zoon geven. Tot in de dood. Tot in de dood des kruises. Dat zouden wij nooit gedaan hebben. Maar dat heeft God gedaan. Naar het vrije van zijn welbehagen. Door Jezus Christus. Wat is de betekenis van de Heer Jezus Christus in die adoptie? Hij moest de prijs betalen. En wat was die prijs? Zijn bloed. Want ter dagen als gij daarvan eet, zult ge de dood sterven. Gemeente, je kunt niet zomaar van een kind des torens een kind van God worden. Je kunt niet zomaar van een erfgenaam van de hel een erfgenaam van de hemel worden. Daar is wel wat voor nodig. Daar moet een hoge prijs voor betaald worden. Een prijs als wij die zouden moeten betalen, waar je een eeuwigheid over zou moeten doen, namelijk het betalen van de eeuwige straf. Adoptie kan niet in strijd zijn met het recht. Dan gaat het niet door. Als er mensen zijn die een kind willen adopteren en ze houden zich niet aan de regels van het recht, dan gaat het hele verhaal niet door. Maar dacht u dat God de regels van het recht zou vertreden in de adoptie van zijn kinderen? Nee, hij houdt zich tot in de kleinste bijzonderheden aan de regels van het recht. En wat zijn de regels van het recht? God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschiede. En dat heeft de Heere, zou je kunnen zeggen, in de stille eeuwigheid een ogenblik in verlegenheid gebracht. Hoe zal ik u onder de kinderen zetten? En hoe zal ik u geven het gewenste land? Hoe is het mogelijk om zondaren te behouden zonder in strijd te komen met het recht? En toen is de Zoon gekomen, de Heer Jezus Christus in het verbond der verlossing. En die heeft gezegd, Vader, ik los het op. Ik draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet, in het binnenst ingewand. Vader, ik zal gaan, die prijs die zal ik volbrengen, zodat u aan uw volk komt. En dan mag hij ze opeisen als zijn erfdeel, ze zijn hem van de Vader beloofd. En hij zal ze straks aan de Vader teruggeven. Vader, zie ik en de kinderen die gij mij gegeven hebt. Dus er kan nooit buiten Jezus Christus. Kan nooit buiten de prijs. En daarover gaat het in de brief van Paulus aan de Galatiërs, het vierde hoofdstuk. In de volheid des tijds heeft God zijn Zoon uitgezonden. Hij is geworden onder de wet. Opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou. Hij door de wet veroordeeld. Als was hij een zondaar. Opdat hij zondaren kon verlossen. Daarom staat ook in zondag 13 van onze Heidelbergse catechismus. Dat wij alleen om zijnentwil tot kinderen Gods aangenomen kunnen worden. Je kunt nooit... Bij deze adoptie kun je nooit om de Heere Jezus heen. Hij is het hoofd en de middelaar van het genadeverbond. Alleen in hem is er een toegang tot God, gemeente, en anders niet. Het kindschap dat rust in het welbehagen van de Vader, maar dat rust ook in de voldoening van de Zoon. Geen van beide kan gemist worden. En jongens en meisjes, hoe heeft de Heere Jezus die adoptie dan betaald? Wel, hij is naar deze aarde gekomen. En toen is dat verschrikkelijke gebeurd. We zullen daar ook in de komende tijd bij stilstaan. Dat de Heere Jezus de naam van zijn Vader niet meer gebruiken kon. Hij was Gods Zoon. Hij bleef Gods Zoon. God bleef zijn Vader. Maar hij kon de Vadernaam niet meer over zijn lippen krijgen. Als was hij het kinderrecht kwijtgeraakt. De Vader zag niet meer naar hem om. Hij riep, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En waarom heeft hij dat moeten inleven? Zodat Gods verlaters kinderen van God zouden kunnen worden. Er staat in het avondmaalsformulier op dat wij tot God zouden genomen en nimmer meer van hem verlaten worden. Opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. Het is ook heel wonderlijk dat de Heer Jezus met Pasen zijn discipelen zijn broeders noemt. Mijn broeders. Hij is hun oudste broeder. En voor Pasen lag het nog niet vlak. Eerst moest de prijs betaald worden. Maar toen hij voldaan had, heeft hij ook voor zijn broeders een plaats verworven in het vaderhuis met de vele woningen. Hij is de oudste broeder die weet hoe het in het huisgezin van zijn vader gaat. Hij is het ook die het voorbeeld daarin is, die oudste broeder. Aan hem zullen al Gods kinderen een voorbeeld nemen. Ze zullen ook vragen, o Zoon, maak ons uw beeld gelijk. En dat leert hij hen ook door het onderwijs wat hij geeft en door de Heilige Geest. Kinderen aangenomen van zoveel verschillende karaktertrekken, van een verschillend geslacht, met een verschillende aard, maar daar gaat het niet om bij de adoptie. Het gaat erom of het wettelijk geregeld is. Of het vast ligt in het recht. Het gaat erom of wij mogen delen, gemeente, in de verdiensten van Christus. En als we dan zien voor wie de Heere Jezus dat gedaan zou hebben. Wij zouden onze eigen Zoon niet geven voor een vreemdeling. Tenminste, ik niet. En we zouden het zeker niet doen als die vreemdeling een vijand was. Maar dat heeft God gedaan. Dan staat ons verstand vol eerbied stil. Dat God zijn Zoon naar deze aarde gezonden heeft. Voor vijanden. Om hen met God te verzoenen. Om hen tot zijn kinderen aan te kunnen nemen. En recht te geven op het eeuwige leven. dat predikt ons de liefde van de Vader in het zenden van zijn Zoon. Maar dat predikt ook de liefde van de Zoon, de eenzijdige liefde van de Zoon tot zijn Vader en van de Zoon tot zijn volk. En nou is natuurlijk vanmiddag de belangrijkste vraag, gemeente, bent u zo'n aangenomen kind? Mag u dat weten? God neemt kinderen aan, dat is waar. Christus heeft de prijs betaald, dat is waar. Maar mag u nou ook een kind van God zijn? Hoe kun je dat weten? Wel, er is nog iets. Ik heb het gehad over de Vader, ik heb het gehad over de Zoon. Nog iets over de Heilige Geest in deze doopdienst. Er is één ding, gemeente, wat al die aangenomen kinderen gemeen hebben. Wat u in al hun leven zult tegenkomen. En wat is dat dan? Bij alle verschillen die er zijn kunnen tussen Gods kinderen. Wat is nou het punt dat ze allemaal hebben? U kunt het lezen in Romeinen 8. Ze worden allen geleid door de Heilige Geest. Zovelen er door de Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Dat zijn echte kinderen van God, die door de Heilige Geest geleid worden. Want de Heilige Geest is de toepasser van het werk van de Heer Jezus Christus. Hij is de geest der aanneming tot kinderen. Dus je kunt nooit een kind van God worden zonder het werk van de Heilige Geest. En wat doet de Heilige Geest dan? Wel, de Heilige Geest leert. Hebt u dat al geleerd, dat wij het kindschap zijn kwijtgeraakt? De Heilige Geest leert uit wie we gevallen zijn. De Heilige Geest leert in het hart van mensen, kinderen, dat zij de weg nooit meer kunnen herstellen. De Heilige Geest gunt zondaren buiten Christus geen rust. De Heilige Geest, we hebben er vanmorgen iets meer van gezegd, gemeente. De Heilige Geest leert die stervensweg kennen. In het stuk van de rechtvaardigmaking. De Heilige Geest die neemt alles weg in het leven van zondaren. Wat geen Christus is. Wat geen grond geeft voor het kindschap. En dat is een weg, een ontdekkende weg, waarin je erachter komt een verloren zoon te zijn, een verloren dochter te zijn. Maar het is ook de Heilige Geest die die liefde uitstort. Die liefde tot God en die liefde gaat trekken, jongens en meisjes. Want wat heeft die jongste zoon daar bij die zwijnentrog verlangd naar zijn vader. En die liefde was zo sterk, ook al was hij het 1000 maal onwaardig. Dat hij toch op een dag naar zijn vader terugkeerde. In boetvaardigheid, in rechteloosheid. Dat is ook een werk van de Heilige Geest. Om de liefde zo sterk te maken dat die zondaar niet bij God vandaan vlucht, maar naar God toe vlucht. Als een verloren zondaar, niet als een kind, maar hooguit als een huurling. Het is de Heilige Geest die leert in welke weg dat God en de zondaar gemeenschap kunnen hebben. En dat staat in die andere gelijkenis, de gelijkenis van het verloren schaap. Die gaat natuurlijk over de Heer Jezus Christus, die hoort er ook bij. Dat lees je niet in de gelijkenis van de verloren zoon. Maar het is door die goede herder dat verloren schapen weer thuisgebracht worden in de stal waarin zij horen. Kom, word u geleid door de Heilige Geest. Als je geleid wordt door de Heilige Geest, dan kun je jezelf geen kinderrechten verschaffen. Dan durf je jezelf niks toe te eigenen. Dan moet je het allemaal krijgen. Dat zijn mensen die geleid worden door de Heilige Geest. Ze kunnen zelf niks pakken. Als de Heilige Geest het niet toepast in hun hart, dan hebben ze niks. Maar het is de Heilige Geest die volgens de orde van het heil hen leert wat Christus nu deed voor verloren mensen, kinderen. En juist omdat dat vaak zo bestreden ligt in het leven van Gods kinderen, wordt dat in de doop betekent, afgebeeld en verzegeld. Wat Christus nu gedaan heeft, zodat God weer aan zijn volk zal komen. Het kindschap, Maar wanneer ben je nou een echt kind, jongens en meisjes? Het kindschap dat blijkt in gehoorzaamheid. Kinderlijke gehoorzaamheid. Dat is ook een werk van de Heilige Geest. Dat mensen zich leren gedragen als een kind. Kinderlijke gehoorzaamheid. Wat zijn nou echte kinderen? Kinderen die niet graag thuiskomen. Kinderen die niks met hun ouders willen te maken hebben. Weet je wat het echte kind zijn in zich houdt? Het verlangen naar gemeenschap. Het verlangen naar een ontmoeting. Lees eens in de psalmen hoe dat Gods kinderen daarnaar verlangen. Hoe ze opgaan naar Gods huis om de Heere daar te ontmoeten. En met hem gemeenschap te mogen hebben. Wel, Paulus die heeft er iets van mogen leren. En weet u waar het op uitloopt? Op de eer van God. Kijkt u maar in het 6e vers. Daar staat, tot prijs der heerlijkheid zijner genade, door welke hij ons begenadigd heeft in de geliefde. Het jongetje, wat tot een zoon mocht worden aangenomen en vanmiddag gedoopt. Gemeente, dat kind heeft er zelf niks aan toe kunnen doen. Hij kan straks niet zeggen tegen zijn vader en moeder, ja, dat hebt u gedaan omdat ik het ernaar gemaakt heb. Of dat hebt u gedaan omdat ik het gevraagd heb. Of dat hebt u gedaan omdat ik uw medelijden opgeroepen heb. Dat was helemaal buiten hem. En zo is het ook bij de goddelijke adoptie. Dat is geheel buiten ons. Daar krijgt God alleen van de eer. Daar is niks in ons te vinden waarom de Heere dat zou kunnen of zou moeten doen. Gelukkig dat adoptie niet in strijd is met het recht. Gemeente, daarom kan het nog. Voor zondaren die zich uit de gemeenschap met God gezondigd hebben. Door de Heilige Geest. Om de verdiensten van de Heere Jezus Christus. Amen.